Leuk hè, dat men zo'n Engels lied, Saving Jehovah's Keeping, vertaalt met veilig in Jezus' armen. Maar bewijst dat men het weet. En dat Jezus niemand anders is dan Jehovah, de naam boven alle naam. Wij hebben ons de vraag laten stellen: wat dunkt u van de Christus? We hebben ons de vraag laten stellen: wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? We hebben ons de vraag laten stellen: wie zeggen de mensen dat ik ben en wie zegt gij dat ik ben? We hebben ons de vraag laten stellen: hoedanig een is deze dat ook de winden en de zee hem gehoorzamen? We hebben ons nog niet de vraag laten stellen: van waar heeft deze die wijsheid en die krachten? Is deze niet de zoon des timmermans? De vraag werd gesteld: zijt gij de Christus? Meerdere malen. De vraag werd gesteld: zijt gij de koning der Joden? De vraag werd gesteld: zijt gij dan een koning? De vraag werd gesteld: wat zal ik dan doen met Jezus? Er was ook ooit een, ik vraag hem later wel excuus, maar er was ook ooit een die zei: ik ken die mens niet. Er was ook een die zei: wie is deze zoon des mensen? Onbewust kennelijk in Johannes 12 citerend uit Psalm 8: wat is de zoon des mensen? Wie is deze zoon des mensen? De vraag werd gesteld: wie zoekt gij? De vraag werd gesteld: door wat kracht of naam doet gij deze dingen? En de vraag werd gesteld: van wie zegt de profeet dit? En de vraag werd gesteld: wie is waardig? Ik heb er een paar verzameld. Moeten er nog meer zijn? Ik citeer ze nu even snel, zonder de samenhang van de schriftplaatsen, zonder de antwoorden die gegeven werden eventueel. Die zijn interessant genoeg overigens. Maar ik citeer ze om te laten zien dat dat nou juist precies de enige echte goede vraag is. De centrale vraag in heel de schrift. Op basis van de oud-testamentische geschriften, maar net zo goed tot in het Nieuwe Testament en dus op basis van de nieuw-testamentische geschriften. Wie is toch deze? Van waar heeft deze die wijsheid? En het antwoord, dan laat ik het anders zeggen. De Heer Jezus vroeg: wat dunkt u van de Christus? Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En tot op zekere hoogte gaf hij dus meteen het antwoord. Wie ben ik, de zoon des mensen? Wie is de Christus? Wie ben ik, de Christus? Maar ook: wie zegt gij dat ik ben? Ik geef meteen het antwoord. Ik ben. En dat komt vaker voor in de Bijbel dan je zou denken, dat de Heer Jezus zegt: ik ben. Inclusief de uitspraken die vertaald zijn met: ik ben het. Maar het staat precies hetzelfde. Ik ben. En hij geeft zich uit. Hij noemt de naam niet, maar hij zegt: eigenlijk ben ik Jehovah zelf. Daar hebben wij het over. Maar weer stellen we ons de vraag: wie is toch deze? Wie is deze mens? En we krijgen daarop een paar laconieke antwoorden, korte antwoorden, het Nieuwe Testament, die elke gelovige geacht wordt uit zijn hoofd te kennen, en zo zonder meer op te kunnen dreunen. En in het bijzonder komen wij dan terecht in Hebreeën 1, omdat daar het antwoord zelfs drie of eigenlijk viervoudig gegeven wordt. Hebreeën 1... waar wij dan terechtkomen bij een van de bekende hete hangijzers. Waar staat in vanaf vers 1 gewoon, hè? God voortijds veelmalen op vele wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten. Dat wil zeggen nadat dat in het verleden gebeurd is, veelmalen op vele wijze tot de vaderen door de profeten. Die God heeft in deze laatste dagen, dat wil zeggen sinds het nieuwe verbond is aangebroken, sinds de Messias is verschenen. Heeft in deze laatste dagen, dat zijn de dagen waarin wij nog steeds leven, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die nou eenmaal het woord Gods is. Maar dat was Johannes 1 vers 1. Toch? God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Want dat staat er eigenlijk. God heeft de Zoon gesteld tot erfgenaam van alle dingen, van het heelal. Door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft, want dat staat er ook eigenlijk, de aionen, maar vooruit. Dat wil zeggen dat door hem ook de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, de Bijbelse geschiedenis tot stand gekomen is. Want dat is ongeveer wat het betekent. En dan staat er over die Zoon, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Want dat is de korte zin. Dus de tussenzin even weglaten. En in dat verband zou ik zelfs vers 2 even moeten weglaten, want dat is ook een tussenzin. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. De Zoon die gezeten is aan de rechterhand Gods, dat is de hele zin eigenlijk. En ertussenin wordt wat toegevoegd, maar er wordt in de tussenzinnen verklaard om welke reden deze Zoon gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat is omdat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Dat is het eerste wat er staat. Afschijnsel zijn er heerlijkheid. Waaruit meteen volgt dat heerlijkheid dus synoniem is met licht. Kortom, dat is hetzelfde. Heerlijkheid is licht, onder andere dan. En afschijnsel, dat woord gebruiken wij niet meer. Wij zeggen uitstraling, ik weet niet waarom. Maar dat is wat het is. Het schijnsel. De uitstraling van God die licht is. En voor zover het licht Gods, voor zover God die licht is, zich bekend maakt en dus licht doet schijnen in deze wereld der duisternis deze eeuw, of hoe het maar heten mag, verschijnt daar dus dat afschijnsel, let op, verschijnt, schijnt daar dus dat afschijnsel van God. Dat wil zeggen, als God die licht is zich openbaart, komt daar zijn afschijnsel, maar dat afschijnsel is zijn Zoon. Als God zich openbaart, verschijnt dus degene die wij aanduiden terecht als de Zoon van God. Dat wil zeggen, de Zoon Gods is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En als de onzienlijke God, als God die niet gekend kan worden, zich openbaart, krijgt hij voor ons de gestalte van de Zoon. Degene die we kennen als de Zoon van God. En dat is inderdaad de Heer Jezus Christus. Ben geneigd te zeggen, is dat duidelijk? Anders kunnen we net zo goed ophouden. Als God zich openbaart, verschijnt daar Christus. Al wat God. Maar en voor zover wij die God dan in beeld krijgen, ontstaat daar dat beeld van de Zoon. Dan zien wij de Heere Jezus. Dat is wat de Bijbel leert. En vergis u niet, ik zeg het maar gewoon snel. Ik heb er al zo vaak uitgebreid over gesproken en ik durf het haast niet meer. Daar heb ik wat problemen mee, echt waar. Maar goed, ik doe dus toch. Als wij dus straks in de hemel komen en voor God staan, voor de troon Gods, wie zien wij dan op de troon zitten? Nee, niet tot onze verbazing, helemaal niet, wij wisten het. Jezus van Nazareth. En hij draagt de naam van Jehovah en er is in de hemel en op aarde is nergens een naam die hoger is dan die naam, zegt de Bijbel. En getuigen van Jehovah zijn getuigen van Jezus Christus. En als ze dat niet zijn, zijn ze geen getuigen van Jehovah. Zo zit het gewoon. Nou goed, staat hier. Ik heb het nagevraagd aan Abraham. Die zei, nou, als God zich openbaart, verschijnt Jehovah. De Heere. Toen heb ik het nagevraagd in de Hebreeënbrief. Daar staat als God verschijnt, verschijnt daar Jezus. En vandaar, Save in Jehovah's Keeping. Gedicht door Sir Robert Anderson. Ja, ik denk er een heleboel bij. Dus vandaar dat ik dan moeilijk aan mijn woorden kom even. Maar niettemin, veilig in Jezus' armen. Het is volstrekt hetzelfde. Ik prefereer echter Save in Jehovah's Keeping. Lijkt me nog veiliger in elk geval. Maar hoe dat ook zij, die Zoon Gods is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Daarna staat er, want hier hebben we geen moeite mee, denk ik. Maar ofwel. Nou goed, daarna staat er dat hij ook is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Van Gods wezen, staat er in de nieuwe vertaling, herinner ik mij. Dat is niet wat anders, dat is precies hetzelfde. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen is precies hetzelfde als het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Gods wezen is onkenbaar voor de mens. God is ontoegankelijk. God is nou eenmaal per definitie de onkenbare. Onttrekt zich aan onze waarneming. Dat zal ook altijd zo blijven. Ware het niet dat God gestalte aanneemt. Een beeld aanneemt. Zich uitdrukt in een beeld. Daar is niks moeilijks aan. De essentie, ik ben wat ouderwets, dat zeg ik erbij, maar de essentie van kunst is dat in kunst, beeldende kunst, maar ook andere kunstvormen, dat daarin uitdrukking gegeven wordt op een of andere wijze aan dingen die eigenlijk helemaal niet uit te drukken zijn. Heb je dat nog? Abstracte zaken die dan toch op een of andere wijze vorm en kleur dan wel klank krijgen, ik noem maar wat. Dat is het ongeveer. En waar het over gaat is dit, dat als die onkenbare God inderdaad gestalte aanneemt, en als zij zelf als kunstenaar, want zo wordt hij in de Bijbel genoemd, als kunstenaar en bouwmeester God is, als de kunstenaar, de opperbouwmeester, met dank aan de vrijmetselaars, maar dat even te zijn. Ja, sorry. Maar, hè, maar als de kunstenaar bij uitstek uitdrukking geeft aan zichzelf, en dat is het ideaal eigenlijk toch van elke kunstenaar, uitdrukking te geven aan zichzelf, aan wat in hem leeft, aan opvattingen die hij heeft enzovoorts. Moeilijker is het niet. Als die kunstenaar bij uitstek uitdrukking geeft aan zichzelf, verschijnt daar de Heer Jezus Christus. De Zoon, dat heet de Zoon. Nou ja, en onder ons zijn we allemaal boven de 18. Als een man zichzelf uitdrukt, dan verschijnt er een zoon. Dat is het ongeveer. Niks moeilijks aan. Dat is het hele idee. Het is allemaal je reinste typologie. Duur, zuiver typologie. Want God drukt zich niet alleen uit in de Zoon. Hij doet het in hoogste instantie. Maar hij drukt zich net zo goed uit in de schepping. Daarom trekt het zich ook persoonlijk aan dat iemand heeft zitten roeren in deze schepping en zijn kunstwerk tot een chaos gemaakt heeft. En ik beschouw het als een van de plichten en anders voorrechten van de gelovigen dat hij inderdaad zelfs niet alleen uit de schriftuur, maar ook uit de creatuur God leert kennen. Ik gebruik met opzet zeer klassieke uitdrukkingen om maar te laten zien dat het niet mijn vondst is, maar het is een algemeen van oudsher overgeleverde de gedachte dat men God kan kennen uit de schepping, creatuur, en uit de schrift, de schriftuur. God drukt zich uit in de wereld als zodanig. Dat er van alles met die wereld mis is, dat is inderdaad waar. Maar het punt is, God drukt zich uit in gestalte, in deze schepping en in hoogste instantie in degene die we ook kennen als de eersteling van de schepping als zodanig, namelijk de Heere Jezus. Die is de Zoon Gods en dus het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Nog korter, Hij is het beeld gods. Maar dat staat weer ergens anders. Precies zo kort. In 2 Korinthe 4. Christus die het beeld gods is. En in Colossense trouwens ook, dacht ik. Kom er misschien zo op. Ga eerst even door. Hij is dus, de zoon is dus het afschijnsel van Gods heerlijkheid. De uitstraling daarvan. God wordt ook genoemd de Vader der lichten. En de Heer Jezus wordt genoemd het licht der wereld. Dat klopt precies. Toch? Johannes Evangelie, ik ben het licht der wereld. En van God staat, alle goede gaven komt van boven, is afkomstig van de Vader der lichten. Dus Jacobus 1. Maar goed. Terug naar dit schriftgedeelte. De Zoon is het afschijnsel van de Vader, van de heerlijkheid Gods. De Zoon is het uitgedrukte beeld van de Vader, van God namelijk. En vervolgens, en hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Of door het woord namelijk Gods kracht, want daar gaat het eigenlijk om. En de gedachte is dat Christus uitdrukking geeft aan het woord Gods. Dat alle dingen draagt en dus alle dingen in stand houdt enzovoorts. Staat letterlijk trouwens ook zo in Colossense 1, want daar staat dat door Christus alle dingen bestaan. Maar hier staat het ook, dat wil zeggen dat de kracht Gods tot uitdrukking gebracht wordt in en door degene die wij kennen als de Zoon. Trouwens, Hebreeën 1 zegt ook, even kijken, staat het ook alweer in vers 8, daar staat... Maar tot de Zoon zegt hij, dat wil zeggen God zegt tot de Zoon, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid, de scepter uw koninkrijks is een rechte scepter, enzovoort. En ook wordt tot de Zoon gezegd in vers 10, gij Heere hebt in de beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uwer handen, zodat wij nader inzien zelfs het scheppingswerk wordt toegeschreven aan de Zoon Gods, want als de kracht Gods tot uitdrukking komt via en in de Zoon, betekent het ook dat als die door die kracht Gods hemel en aarde gemaakt worden, dat het dus gebeurt door degene die wij kennen als de Zoon. En als wij dus zeggen, ik geloof in God, de schepper van hemel en aarde, waar komt het toch vandaan, die uitdrukking? Laat maar zitten. Er is iemand die het weet. En goed, ik geloof in God, de Vader, de schepper van hemel en aarde, dan zeggen wij niet iets onjuists. Maar we hadden net zo goed kunnen zeggen, ik geloof in God de Zoon, de schepper van hemel en aarde. Want dat staat gewoon ook zwart op wit in de Bijbel. Toch? Nou goed, laat maar zitten. Maar waar het om gaat, is dat er gezegd wordt dat dit afschijnsel van Gods heerlijkheid, dit uitgedrukte beeld van Gods wezen, dit beeld Gods dus, deze kracht Gods, hij die de kracht Gods is, dat die, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, let op dat dit een tussenzin is en dit is niet de hoofdzin. Dit is ook niet het hoogtepunt van wat hier gezegd wordt, dat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft. Maar er staat dat nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft, dat hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En het belang daarvan is vervolgens dat ook deze uitdrukking is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen rechtstreeks ontleend is aan Psalm 110 in verband met de vraag wie is de Christus, wiens zoon is hij? Waarom noemt David hem dan zijn Heer, zeggende, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En het antwoord is wel, dat is omdat hij ook de Zoon Gods is. Maar diezelfde uitspraak uit Psalm 110 wordt hier aangehaald. En er wordt gezegd, die Zoon van God is inderdaad gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Tot nog toe, als we er niet verder op ingaan en er geen vragen over stellen, neem ik aan dat er geen problemen zijn. Maar punt is, wij zouden juist wel vragen erover stellen. De Zoon, dat is toch de Heer Jezus, is die het afschijnsel van Gods heerlijkheid? Waarom staat er dan in de Bijbel, hij had geen heerlijkheid in Jesaja 53? En als hij de gedaante Gods is, dan staat er... Hij had helemaal geen gedaante. In Jesaja 53, om maar wat moeilijks te zeggen. Niet dan? En als er staat, maar hij is het beeld Gods... Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid... Dan zeggen we, ja nou en? Dat zijn wij toch ook? Hadden we toch altijd geleerd, of niet? Want God schiep toch de mens naar zijn beeld en zijn gelijkenis... Zijn wij dan misschien ook het afschijnsel van Gods heerlijkheid? Dan zeg ik, kijk maar weer eens in de spiegel, maar doe het voorzichtig. Denk anders slecht tegen. Maar vooruit. Zie, dan stellen we even vragen. En dan stellen we dezelfde vragen die ik u meteen zaterdagavond gesteld heb. Zouden wij dan in Jezus van Nazareth, de zoon van de timmerman... Dat staat nog net letterlijk in de Bijbel... Zouden wij daarin Gods wezen geopenbaard zien? Zouden wij gezegd hebben in het voorbijgaan via Nazareth, voorbij de timmerwerkplaats, bij wijze van spreken dan uiteraard hoor. Want ik heb er nog wel een paar gedachten over. Maar waaruit zouden wij gedacht hebben, hé, die knaap daar. Hè? Dat is toch heel bijzonder. Kennelijk de uitdrukking van het wezen God. Zouden wij dat gedacht hebben? Wel, nee. En als diezelfde man op latere leeftijd... Nou ja, op jonge leeftijd nog, hè. Maar als die dan in de tempel komt enzovoorts... en geen enkel respect toont voor in de praktijk voor wat er in die tempel gebeurt... en wat er gebeurt onder leiding van de godsdienstige leiders van het volk, zal ik maar zeggen... en nou, je mag aannemen met de beste bedoelingen... en hij gaat daar tekeer en keert de hele... hij maakt daar een oproer, keert de hele gang van zaken in de tempel overhoop... en spreekt de leiders aan met gij andere gebroedsels enzovoorts... ja, is dat dan... is dat nou de zoon van God... in wie Gods heerlijkheid wordt uitgedrukt... En als u nog niet zeker weet wat voor antwoord u zal geven, wat vindt u dan van de Heer Jezus, gekruist? Kunnen u zich een beetje voorstellen? Ik ben niet in staat om dat beter te schilderen namelijk. Kunnen u zich een beetje voorstellen? Is dat Gods zoon? Zit je toch met een probleem? En als het dan bovendien staat, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, dan zouden wij toch wellicht en sommigen verplicht de vraag stellen. Hij was toch altijd al de zoon van God, hij zat toch altijd al aan de rechterhand Gods? Of houden wij er van die naïeve, wel erg oppervlakkige gedachten op naar... Sorry, ik weet het niet. Maar houden wij er van die oppervlakkige gedachten op naar... dat er in de hemel ergens een stoel staat die als troon wordt aangeduid... waarop hij altijd zit. En toen er op aarde het een en ander moest gebeuren, toen is hij daar even weggegaan. En nadat alles hier op aarde volbracht was, is hij daar weer teruggekeerd en is daar weer gaan zitten. Zo van... Hij zat altijd al op die troon, hij is even weg geweest en nou zit hij er weer. Dat is toch wel erg naïef. Want daarna vraag ik nou, en wat betekent dat dan? En waarom hecht de Bijbel daar dan zoveel waarde aan? En de volgende vraag is natuurlijk, heb je het volgende vers niet gelezen? Want het volgende vers... Zoveel, is gezeten aan de rechterhand Gods, zoveel treffelijker geworden dan de engelen. Hij was toch de zoon Gods en hij was toch altijd dus al treffelijker dan de engelen. Hoezo is hij dan treffelijker dan de engelen geworden? En daarna staat er... Als hij uitnemender naam, hogere naam dus zal ik maar zeggen. Als hij uitnemender naam boven die engelen geërfd heeft. Hij had toch altijd al een naam boven alle naam. hoe kan hij dan een naam boven de engelen erven? En waar erfrecht uitgevoerd wordt op basis van de dood, want de dood moet tussen beiden komen, hier het erfrecht van kracht wordt, Hebreeën, wat was het, 7 geloof ik. Hoezo de dood? Enzovoort. Hoezo erfrecht? En dan zijn we er nog niet, want als u door zou lezen in dit hoofdstuk, zult u zien dat vers 5 tot en met vers 14... schriftplaatsen citeren uit het Oude Testament, alleen maar om aan te tonen dat Jezus Christus een positie heeft boven de engelen. Wel nu, als het zo vanzelfsprekend is dat hij de Zoon van God was, er is en altijd blijft, wat voor zin heeft het dan om zoveel schriftplaatsen aan te halen achtereenvolgens, de meeste achter elkaar die ik ooit in de Bijbel ben tegengekomen overigens, om alleen maar om uit te leggen dat het hier gaat om een positie boven de engelen. En het antwoord is echt niet zo moeilijk, maar dikwijls in strijd met de christelijke traditie, waarvan maar zelden iemand enig idee heeft hoe die ontstaan is, overigens. Je kunt er nooit iemand voor verantwoordelijk stellen, denk ik altijd. Ik weet niet wat vandaan komt, maar het is zo wat altijd maar voortsukkelt. Kijk, het punt is dat we inderdaad in Hebreeën 2, want daar waren we reeds, dat we in Hebreeën 2 geconfronteerd worden met die vraag: wat is de mens en wie is de zoon des mensen? Wie is diegene uit Psalm 8 die een weinig minder gemaakt was dan de engelen? De gedachte is simpelweg deze, dat de Heere Jezus in zijn omwandeling op aarde, in de dagen zijns vleeses, zoals dat heet in Hebreeën 5, een positie innam beneden de engelen. Toen zei iemand: ja, maar ik kon toch engelen commanderen, een keer tegen mij. Dat heb ik nooit gelezen in de Bijbel. Wat ik lees is: ik kan de Vader bidden en hij zal zijn engelen zenden. Maar hij zelf niet. De Heer Jezus nam een positie in onder de engelen. Was aan hen onderworpen. En voor zover hij uit de hemel afkomstig was, dat is wat ik geloof overigens, begrijp me niet verkeerd, maar ook daar hebben wij het nog over. Voor zover hij uit de hemel afkomstig was, was hij dus vernederd tot een positie onder, beneden de engelen. En voor degene die snel denkt, ik zal u wel een handje helpen, voordat iemand het meteen begint te vragen. Ja, wel, als hij met die positie beneden de engelen in, dan was hij geen God. En dan zeg ik: ja, dat is ook zo'n goede conclusie, volkomen bijbels.
Johannes 3, vers 13.
Ja.
Ik ben het helemaal met je eens, maar er blijft één vraag over. Er staat geschreven: en niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel is nedergekomen, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is.
Ja.
Bij de moeder misschien, man.
Nou, als de... Ik weet niet wat de vraag nou werkelijk is. Punt 1, hij kwam dus uit de hemel naar de aarde. Hij is uit de hemel nedergedaald. Dat is wat er staat, daar hebben we geen probleem mee. Hij heet daar ook niet de Zoon van God, in de volgende verse wel, maar daar nog niet. Hij is dus inderdaad de Zoon des mensen en inderdaad op aarde was hij de Zoon des mensen. En als daarna de vraag gesteld wordt: wie is de Zoon des mensen, is het antwoord: dat is degene die naar de hemel is opgevaren. Het enige probleem vervolgens dan, en dat is het probleem wat zich altijd voordoet met het vers, is de uitspraak: die in de hemel is. Want men zegt: ja, maar hij zei dat terwijl hij op aarde was. Dus hij was niet in de hemel. Of wel? En daarop is het antwoord, en dat is niet zo'n simpel antwoord, kan ik niet ook in een paar woorden uitleggen, maar het antwoord is... is gewoon dat al wat in het Johannes-evangelie over de identiteit, over het wezen van de Heer Jezus gezegd wordt, ook juist en vooral door de Heer Jezus zelf, gaat niet over zijn positie hier op aarde, de positie die hij op dat moment innam, maar gaat over de positie die hij daarna zou innemen. En daarna komen wij in een chronologisch probleem voor sommigen. Zo, het was toch nog niet zo ver. Maar ik moet u zeggen, het is geen chronologisch probleem, het is een literair probleem. De vraag blijft altijd of de woorden die de Heer Jezus daar sprak, of hij die woorden letterlijk zo gezegd heeft als ze daar staan. En mijn antwoord is altijd nee. Het is een geïnspireerd verslag via Johannes van de gebeurtenissen en van de woorden van de Heer Jezus. Het zijn woorden die geschreven zijn, van Gods wegen geïnspireerd, na de opstanding van Christus en dus op het moment dat deze dingen al lang vervuld waren. Daar hebben sommigen moeite mee, daarom heeft het ook geen zin om daarover een discussie over aan te gaan. Ik deel het u alleen mee in het vertrouwen dat u inderdaad dus opnieuw eventueel in elk geval het Johannes-evangelie doorneemt, zeker op deze punten, om te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Daar gaat het om. Als ik het uitgebreider moet doen, dan moet ik een inleiding houden tot het Johannes-evangelie, en dan zeg ik altijd precies dezelfde dingen. In het Johannes-evangelie wordt door Heer Jezus ons voorgesteld als de hoge priester van het nieuwe verbond, als gezeten aan de rechterhand Gods enzovoort. Maar bij andere gelegenheden zeg ik altijd, dat was hij niet. Hij moest het nog worden, maar daarom wordt hij ons wel als zodanig voorgesteld in beelden en in uitspraken, waar nog heel wat anders bij komt. De Heer Jezus zelf beschouwde zichzelf als de Zoon van God ongetwijfeld, niet omdat hij dat was, maar omdat hij dat zou worden. En voor zover het van hem afhing, had hij het vaste voornemen om te voldoen aan de eis Gods en dus om daadwerkelijk tot Zoon Gods te worden aangesteld in de toekomst. Dat is het verhaal. En daar valt weinig over te zeggen. Er is gewoon normale realiteit, zelfs in het normale menselijk denken. Wij streven naar iets, wij strekken ons naar iets uit en wij identificeren ons daarmee. Zo is dat nou eenmaal. En dat is met de Heer Jezus ook het geval. Alles wat hij deed en zei was prematuur. En zelfs mocht u een vers vinden, dat maakt mij namelijk niet uit, mocht u een vers vinden waarin de Heer Jezus echt zegt, ik ben de Messias, dan nog zeg ik dat hij dat niet was, maar dat hij dat zou worden. En daar is niks mis mee, dat kun je zo zeggen. Dat is normaal taalgebruik. Daar is helemaal niks moeilijks aan. Waarom wordt het ineens moeilijk als we de Bijbel gaan lezen? Dat kan ik u wel vertellen. Omdat we proberen om zo lang mogelijk vast te houden aan overgeleverde leerstellingen enzovoorts. En dat is het probleem. We proberen het kloppend te krijgen. Maar dat is niet echt eerlijk. Eerlijker is om gewoon naar normale taal te luisteren enzovoort en die te leren verstaan. En dat is maar waar het om gaat. Want u kunt rustig mij één of twee of wellicht drie teksten voorhouden waaruit blijkt dat de Heer Jezus zichzelf beschouwt als de Messias. Dat neemt niet weg dat ik dan ogenblikkelijk vraag, maar hoeveel schriftplaatsen wilt u hebben waaruit blijkt dat hij zich niet beschouwt als de Messias? En ik geef u er tientallen. Werkelijk. Er is niks moeilijks aan. Waarom noemt hij zich dan niet zo? Waarom zegt hij dan, als iemand het suggereert, waarom zegt hij dan, denk er een mondje dicht? Hij gebood hen scherpelijk dat zij hierover niet zouden spreken, enzovoorts. En waarom zegt hij dan niet, je hebt volkomen gelijk, zo is het. Maar waarom, als Petrus zegt, wat was het, Petrus zei, ik zal even mijn briefje leggen bij Hebreeën 2. Als Petrus zegt in Matthäus 16, op de vraag wie zegt gij dat ik ben, zegt hij, zegt Petrus in Matthäus 16, vers 16. Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Waarom zegt de Heer Jezus niet, God genade, je gaat door naar de volgende ronde? Of, nou ja, of zoiets. Laten we toch vooral even gewoon blijven. Ik doe het met opzet hoor, zo. Opdat we vooral gewoon zouden doen. Niet van, van die verheven filosofieën die we ook eens van een ander gehoord hebben, zouden gaan ventileren, want daar ben ik absoluut allergisch voor. Vooral als het over de Bijbel gaat. Laten we toch vooral gewoon blijven bij het geschreven woord. Simpel en verder niks. Waarom zegt de Heer niet gewoon, oké, dat is waar, Petrus. Maar in plaats daarvan zegt de Heer, zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader in die in de hemel is. En waarom begrijpen we daar dan niet gewoon uit dat Petrus dat begrepen heeft uit het woord Gods, namelijk uit de schriften? Waarom denken we nou, waarom zo nodig dat Petrus dat bij ingeving van de Heilige Geest of zo ontvangen heeft? Ineens helderziende werd of iets dergelijks. Het is toch niks moeilijks aan, heeft dat gewoon begrepen uit de schrift in overeenstemming met waar het altijd over gaat. De Christus der schriften. En hij heeft de Heer Jezus herkend als de Messias. Het meest bijzondere lezen wij gewoonlijk overheen. Dat is namelijk dat hij niet alleen geloofde dat Jezus was de Messias, maar dat hij ook geloofde dat die Messias is de Zoon Gods. En dan was hij twee stappen verder dan de gemiddelde Jood van die dagen. Toch? Petrus had dus geen probleem met de vraag, als hij dan de zoon van David is, hoe noemt David hem dan mijn zoon? Petrus wist dat beter dan de schriftgeleerden van die dagen. En hij geeft het antwoord ook. En hoe wist Petrus dat? Ja, uit de schriften uiteraard. Als het niet zo was, kan je trouwens die schriftgeleerden niet kwalijk nemen dat ze dat niet wisten. Dan moet je het God kwalijk nemen. Omdat God het hen niet had geopenbaard. Maar God had het wel geopenbaard in zijn woord. In zijn profetische geschriften, heet dat. Zie, er is niks moeilijks aan. Maar de Heer zegt niet, je hebt gelijk. Hij zegt alleen, vlees en bloed hebben dat niet geopenbaard. Hij zegt dus gewoon, dat heb je uit de Bijbel dus. Kort en goed. En dan nog verder, want er staat er, ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, want hij heet eigenlijk Simon, de horende. Leuk hè? Simon Barjona. Simon wil zeggen de horende. Daar heb je het bewijs, als u dat tenminste nog een bewijs vindt. Maar in Bijbels verband in elk geval. Hij gaf gehoor aan de schrift. Hij had de schriften gehoord en begrepen dat de Messias de Zoon Gods is. En hij herkende in Jezus de Messias en dus de Zoon Gods. Op die manier. Via de schriften. Niet via hoe de Heer Jezus eruit zag. Maar via de schriften. En dan verder. Ik zeg u dat gij zijt Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Verwijs je naar een rots. Die als fundament zou moeten dienen voor de gemeente. En meer zal ik van dat vers deze keer dan maar niet zeggen. Maar dan staat er. Ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Hij zou namelijk binden en ontbinden. Dat wil ik wel zeggen. Want daar wordt zo moeilijk over gedaan. Over dit vers. En daarom schep ik er een behagen in om het zo snel mogelijk te verklaren. Wat hij zou ontbinden was de wet en wat hij zou binden was de genade. Wat hij zou ontbinden was het oude verbond en wat hij zou binden was het nieuwe verbond. En dat is wat hij deed op de Pinksterdag onder de Joden in Jeruzalem en wat hij vervolgens deed onder de heidenen. Te beginnen bij Cornelius. Toch? Nou goed. En dan, vers 20. Want dan ziet u dat die vragen die ik erover stel niet ten onrechte zijn. Vers 20. En dat is niet eens waarom ik naar het schriftgedeelte toe ging, hoor. Maar het staat er gewoon bij. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. En als ik zo vers lees, denk ik altijd aan de bekende, maar dikwijls nogal naïeve instructies die bij gelegenheid aan christenen worden meegegeven op de vraag, hoe lees ik de Bijbel? Dan zeg maar, dan neem je een stukje en dan ga je in gebed. Er is niks mee mis overigens. Integendeel. En daarna geef je antwoord op de vaste reeks vragen. En de vaste reeks vragen behelst ook een vraag. Welke opdracht in dit schriftgedeelte moet ook ik gehoorzamen? Er waren nog meer vragen, maar die heb ik niet meer gelezen. Want de opdracht is dat zij niemand zouden zeggen dat hij was Jezus de Christus. En geef daar nou eens een verklaring voor. Die is het niet. Er is er maar één. Ik ken er maar één. Ik kan het nooit op een andere komen. Ik doe altijd mijn best om nog wat alternatieven te vinden. Liefst tegengestelde alternatieven. Bij voorkeur. Ik kan ze niet vinden met de beste wil van de wereld. Ik weet maar één antwoord. Waarom mochten ze niet zeggen dat hij was Jezus de Christus? Waarom mochten ze niet zeggen dat Jezus de Christus was? Omdat hij het niet was, vooralsnog. Nog niet. En waarom sommigen nou over zo'n antwoord struikelen, snap ik niet. Want u en ik begrijpen toch op zijn minst uit de Bijbelse geschiedenis dat er het een en ander gebeuren moest voordat het zover zou zijn. Dat er het een en ander tot stand gebracht moest worden voordat werkelijk de beloofde zegeningen Gods vervuld zouden kunnen worden. Voordat daadwerkelijk de beloofde kracht Gods en de geest Gods zou kunnen worden uitgestort enzovoorts. Waarom nou hebben wij van die boeken die spreken over pneumatologie, over de leer van de Heilige Geest? En waarom staat er dan alleen maar in, want het is niet geheel bezijdende waarheid, maar het is maar zo'n klein stukje van de waarheid. Waarom staat er dan in, de Heilige Geest is de Geest Gods, die was altijd al, die werkt al in de schepping, die vinden we al in Genesis 1 vers 2 enzovoorts. Dat is dus de Geest Gods. Waarom nu? Want hebben wij dan nooit gelezen dat er staat dat de Heere Jezus zegt dat al die dorstigen zouden komen tot hem om drinken te ontvangen, omdat stromen van levend water uit zijn binnenste zouden vloeien, zoals beloofd in het Oude Testament. Dat levend water was het dus nog niet. In Oud-Testamentische tijd, Jesaja 12, ik noem maar even wat, hè. Want daar komt het vandaan, die uitdrukking, meen ik, me goed herinner. Nou goed, en zo verder. En dan staat erbij in het Johannes Evangelie. En dat zei Jezus over de Heilige Geest, de welke ontvangen zouden. Dat wil zeggen, het zou gebeuren. Namelijk, het was beloofd, maar in de dagen dat het beloofd was, gebeurde het nog niet. Zouden, verleden tijd van een toekomst. Van een hulpwerkwoord van toekomende tijd. Ga daar maar eens aan staan. Soms denk ik dat mensen dat begrijpen, kunnen ze de Bijbel ook begrijpen. Maar vooruit. De welke ontvangen zouden, omdat het beloofd was, degene die hem geloofden. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Hij was nog niet verheerlijkt. En toen hij op aarde leefde, had hij geen heerlijkheid of gedaante waardoor men hem zou begeerd hebben. Het zit nog meer aan dat vers vast, maar daar gaat het me nou even niet om. Er was niks begeerlijks aan hem. En toen hij zei, kom tot mij en ik zal u geven dat water, sprak hij dus over de Heilige Geest, welke ontvangen zouden degenen die in hem zouden geloven. Maar die geest was nog niet en dus gaf hij dat water ook nog niet. En toen hij zei, kom tot mij en ik zal u geven te drinken van dat water en van het eeuwige leven, betekent het niet dat als ze ter plekke zouden komen, zij ter plekke zouden ontvangen, want dat kon nog niet, want eeuwig leven was er nog niet en een nieuwe schepping bestond ook nog niet. Loog hij dan? Nee, helemaal niet. Hij beloofde alleen dat hij dat doen zou en hij zou het binnen afzienbare tijd doen. Namelijk, vanaf of met ingang van zijn opstanding uit de dood. Er is toch niks moeilijks aan. En wat in het Oude Testament beloofd werd, is toch ook niet moeilijk. Wat in het Oude Testament beloofd werd, wordt onder het Nieuwe Testament vervuld. Strikt genomen, je kunt zelfs zeggen, het Nieuwe Testament is de vervulling van het Oude Testament enzovoorts. En wat is er nou voor moeilijks aan te zeggen dat Jezus nog niet de Christus was? Ik zal het u sterker vertellen. Daarvoor, nog verder terug, was hij niet eens Jezus. Toch, dat is toch niet moeilijk. Hij werd pas Jezus toen hij hier op aarde geboren werd. En daar verschijnt de naam en wordt gezegd, hij zult zijn naam heten Jezus. Dat is ook nog een belofte trouwens, want het komt ongeveer 9 maanden van tevoren, hè, dat dat gezegd wordt. Hij zal geboren worden en gij zult zijn naam heten Jezus. En daar verschijnt Jezus en voor die tijd was Jezus er nog niet. Toch, dat is zijn geboorte. En nu we toch wat systematischer doorheen wandelen. Een poosje later werd hij de Christus, dat was hij daarvoor nog niet. Maar dat was bij zijn wedergeboorte, dankjewel, heel goed. Bij zijn wedergeboorte. Moest de Heer Jezus dan ook wedergeboren worden? Ja, waar hebben we het nou deze dagen eigenlijk over? Toch over hoe verlossing tot stand zou komen door dood en opstanding? En wat denkt u wat wedergeboorte is? We moeten opnieuw geboren worden, niet uit vlees, maar uit geest. Johannes 3, dat is toch gewoon wedergeboorte? We moeten een nieuwe mens worden in plaats van het oude. We moeten een christelijke, sorry voor de uitdrukking, ik vind het niet zo sterke. Maar we moeten een christenmens worden, vooruit dan. We moeten een christelijke mens worden in plaats van een adamitische mens. Men moet de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen. Men moet wedergeboren worden. En de eerste mens die wedergeboren werd, was de Heer Jezus. En als hij niet wedergeboren is, bent u ook niet wedergeboren. En waarom men dan protesteert tegen het idee dat de Heer Jezus werd wedergeboren, snap ik dus niet. Want als je dat kunt ontkennen, ontken je eigen zaligheid. Of men begrijpt van de eigen zaligheid niet zoveel. Dan heb ik het voorzichtig gezegd. Als God ons heeft wedergeboren door de opstanding van Christus, is het toch door zijn wedergeboorte? En ook als we andere uitdrukkingen gebruiken, verandert er niks. Moest de Heer Jezus dan verlost worden? Ja, we zijn drie. Natuurlijk moest hij verlost worden. Hij bad erom. Vele malen. Hij bad voor zijn verlossing. Tijdens zijn omwandeling op aarde zelfs. Maar nog uitgebreider vinden we de woorden die hij bad, die niet vermeld worden in het Nieuwe Testament, vermeld in het Oude Testament en in het bijzonder in de psalmen. En in het gebed van Jona. Hoezo? Petrus, Simon, Bar, Jona. Wij kennen zijn pa toch niet. Waarom Bar, Jona? Omdat het een en ander van doen heeft met Jona en het teken van Jona over de zoon des mensen die zou opstaan ten derde dagen. Staat letterlijk in de Bijbel, dat heb je vanmiddag gelezen, want het is een van die 85 schriftplaatsen met de term zoon des mensen. Natuurlijk moest hij verlost worden. Waarvan dan? Dus, volgende vraag. Je kunt altijd door blijven gaan, altijd maar, hè? Kan ik ook. Dus, goed, hij moest verlost worden, kunnen we niet onderuit. Waarvan dan? Nou, wat denkt u van deze, van de wet? Of niet? Zeker wel, want hij kwam. Galaten 4. 4, toch? Ja, geloof wel. Hij kwam onder de wet. Er staat niet in de tijd van de wet, er staat hij kwam onder de wet. Dat wil zeggen, de wet heerste over hem toen hij op aarde was. En waar u mijn zonde op zich nam, was hij dus des doods schuldig. En werd hij geëxecuteerd. Er is ook niks moeilijks aan. Hij kwam onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, dat is niet opdat degene die in die tijd leefden, maar opdat degene die door de wet beheerst werden, net als hij, het is dezelfde uitdrukking, hij kwam onder de wet om degene die onder de wet waren, gelaten vier nog steeds, te verlossen. Waarvan? Ja, wat dacht u? Van de wet uiteraard. Gelaten 4 vers 4, dank u broeder. Ja, nou, en gaan zo nog eens verder. Wat denkt u trouwens van, als u met dit soort dingen moeite hebt, beveel ik u aan, Efeze 1. Efeze 1, waar in de eerste plaats staat dat Christus gezegend is. Moest hij dan gezegend worden? Jawel, natuurlijk. Hij zou van zijn vader zegeningen ontvangen. Dat kan alleen als hij ze daarvoor niet had. En als je vraagt welke zijn die zegeningen? Ja, wij vragen altijd, dat gaat over onze zegeningen. En welke zegeningen zijn het dan die wij hebben ontvangen? Maar het punt is gewoon, nee, het zijn zijn zegeningen. En wij hebben aan die zegeningen deel doordat we in hem zijn. Omdat we niet meer zijn in Adam, maar in Christus. Omdat we deel hebben aan de wedergeboren mens. Nou, welke zijn zijn zegeningen dan? Nou, dat hij is uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Als je dat begrijpt, heb je nooit meer problemen met wat voor gekke leer van uitverkiezing dan ook. God heeft Christus, staat er, gelijk hij ons heeft uitverkoren in hem. Wie was er dus uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, wanneer het maar was? De Heer Jezus, de Zoon, staat er ook. God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die dus de Zoon van God is, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening, zoals daar zijn. Hij heeft ons, of gelijk hij ons heeft uitverkoren in hem. God heeft Christus uitverkoren. En op het moment dat wij tot geloof komen, keuze voor de Heer Jezus maken, worden wij van Gods wegen vereenzelvigd met Christus, krijgen wij deel aan het leven van Christus. Nu worden wij dus wedergeboren, ontvangen wij dus de Heilige Geest. Dat was 3 of 4 keer hetzelfde, ik hoop dat u dat begrijpt. Enzovoort. En dus krijgen wij deel aan zijn uitverkiezing. Nou ja, aan zijn dood, begrafenis, opstanding en tegenwoordige leven. En alles wat daarbij hoort, zei Petrus. Alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. God heeft Christus uitverkoren, zeker wel. En vervolgens, en hij heeft ons in hem tevoren verordineerd. Predestinatie is dat. Dat is in de Bijbel namelijk niet hetzelfde als uitverkiezing, al ligt het er tegenaan. Men heeft ons tevoren verordineerd, gepredestineerd om tot zonen gesteld te worden in Christus. Wie is het dus tevoren verordineerd om tot zoon gesteld te worden? Ja, terwille van de tijd en de snelheid zoek ik het niet op, maar ja. Ik hoef het ook niet. Je moet het uit je hoofd kennen feitelijk. Hè? Zo vaak gelezen hebben. Dat is elementair. Nou goed. Wie is er uitverkoren om tot zoon van God gesteld te worden? Of gepredestineerd om tot zoon van God gesteld te worden? Ja, iemand die het nog niet was. Want anders kon het niet worden. Toch? En dat is niet een naïeve conclusie. Dat is gewoon wat de Bijbel leert. En dat is waar we het over hadden in Hebreeën 2. Of in Hebreeën 1, sorry. Dat hij uitnemender naam boven de engelen gesteld heeft. Dat hij gezeten is, neergezet is, want zo kun je het rustig vertalen, aan de rechterhand Gods. Zit aan, ga hier maar zitten. Zit aan mijn rechterhand. Het werd gezegd tot degene die daar uiteraard niet zat. Maar daar gezet werd. Hij zat daar niet en hij was niet de zoon. En als Petrus in de... Gaan we maar even terug. Ja, we schieten heen en weer, sorry. Dat is makkelijk genoeg, namelijk punt 1. Je moet wat van je Bijbel weten, maar punt 2. Je vindt toch overal dezelfde waarheden terug. Maakt niks uit. Het is altijd hetzelfde. Als Petrus zegt op de Pinksterdag aan het eind van zijn toespraak over de opstanding niet van David, maar van de zoon van David, waarvan David weet had, enzovoort. Kortom, als het heeft over de opstanding van Christus en dus over de uitstorting van het leven van Christus namelijk de Heilige Geest, dan besluit hij zijn toespraak, vat hem samen, zegt zo, en dat is op grond van al het voorgaande wat ik gezegd heb, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Here en tot Christus gesteld heeft. Gesteld, dat betekent toch dat hij dat tevoren niet was? In de logische samenhang van het geheel, dat kan een kind begrijpen. Als je me niet bevooroordeeld is door wat voor leringen, dan ook zal ik maar zeggen, en dat is maar nooit op de zondagsschool geweest, die is overigens. Ja, dan begrijp ik dat gewoon in één keer. Dat betekent dat deze Jezus van Nazareth van Gods wegen deze naam en titel van Here ontvangen heeft en van Christus. En dat hij dus de naam boven alle naam ontvangen heeft en dus uitnemender naam boven de engelen geërfd heeft enzovoort. Kortom, hij is uitermate gepromoveerd geworden. U weet toch wat promoveren is? Pro is voor of vooruit, en mover is in beweging zetten. Dat wil zeggen, hij heeft de voorste positie ontvangen. Hij is geschoven to move. gepromoveerd. Hij is gemoved, om zo te zeggen, naar de allervoorste en beter is, de allerhoogste positie die er is. En daar staat gewoon in Filippenzen 2. Daarom ook heeft God hem uitermate verhoogd. Hetgeen niet kan als hij altijd al uitermate verhoogd was. En begrijp me goed, dit zijn volstrekt essentiële dingen. Het probleem is niet dat het zo, ja, ik moet zeggen, hoe zou ik dat zeggen? Het probleem is niet dat het godslasterlijk lijkt, of zo als men zegt dat hij altijd al zo'n hoge positie had. Het probleem is dat men daarmee voorbij gaat aan de belangrijkste Bijbelse waarheid, dat een mens gepromoveerd is tot in de hemel zelf. Dat is maar een deel van het verhaal, maar het is het belangrijkste deel van het verhaal. Het is de basis voor eeuwige zaligheid. Dat is waar het om gaat. Wie is toch deze? Wat denkt u van de Christus? En met dank aan de opmerking zojuist over Johannes 3. Hij is de zoon des mensen die naar de hemel zou opvaren. Want het citaat was uit Johannes 3. Maar Johannes 3 citeerde uit Psalm 68 vers 19. En daar staat opgevaren naar de hoge. Naar de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen. En heeft de mensen gaven gegeven, ons namelijk, zoals Efeze 4 daarna zegt. Maar de vraag is, wie is dat die opgevaren is naar de hoogte? Over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En het antwoord is, over iemand anders? Over de Heer Jezus zelf, of de Messias? En als wij geloven dat hij altijd al die positie had in de hemel, dan heb je dat gedeelte in ieder geval uit je Bijbel al weggeredeneerd. Toch? En dan nog, dan zeg ik vervolgens, dat is niet het einde van het verhaal. Want als de Heer Jezus niet de mens is die uitermate verhoogd is geworden en gezeten is aan de rechterhand Gods als eersteling van een nieuwe schepping, waar halen wij dan die wijsheid vandaan dat wij deel uitmaken van een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven? Waaraan ontlenen wij dan onze verhoging? En hoezo is hij dan het hoofd van het lichaam, namelijk die gemeente die uit de volkeren verzameld wordt en gezet wordt in de hemel? Als niet ons hoofd zelf degene is die uit de volkeren verzameld werd, oh nou ja, als eerste, en gezet werd in de hemel. Hoezo heeft hij ons een voorbeeld gegeven dat wij zouden navolgen met dank aan Petrus en Thomas à Kempis? De navolging van Christus. Wat is dat voor onzin dat we in de voetsporen van God zouden wandelen? Wie heeft uitgevonden dat dat kan? Dat moet een hoogmoedig mens geweest zijn, denk ik wel eens. Toch? Ja, het is wat. Wordt getheoretiseerd nu, maar zo zit het nou eenmaal. De grote Bijbelse waarheid is de waarheid van de mens die uit deze wereld kwam, die deel uitmaakte van de schepping als zodanig, en die hier uit deze oude wereld genomen is en gesteld is in de allerhoogste positie, enzovoorts, en die zelfs God is. Die uitnemende naam boven de engelen geërfd heeft. Dat wil zeggen, dat heeft hij na zijn dood en op grond van zijn dood ontvangen. Want dat is erfrecht immers. Daarom stierf hij eerst en bracht daarmee reinigmaking onze zonde teweeg. Ik zit weer helemaal in Efeze 2. Ja, alsjeblieft, corrigeer dat, want ik verspreek me wel eens. Maar we zitten weer helemaal in Hebreeën 2. Nadat hij gestorven is en de reinigmaker onze zonde daarmee teweeggebracht heeft, is hij gezeten aan de rechterhand Gods en heeft hij dus uitnemende naam geërfd na de dood. En nadat hij voor korte tijd beneden de engelen gesteld was, is hij verhoogd tot boven de engelen, en dat is vers 5 tot en met 12 van Hebreeën 1. Hè? Van Hebreeën 1 vervolgens weer. Dat is waar het over gaat. En het probleem is, dat als je werkelijk die dingen wil leren verstaan, als je werkelijk wil leren verstaan de tegenwoordige positie van Christus, kan dat eigenlijk alleen als je weet vanuit welke positie hij gekomen is. Vanuit zijn vernedering, vanuit zijn positie als mens, vanuit de positie waarin hij... Ik citeer altijd gewoon uit de Bijbel. Ik weet ook nooit hoe ik het anders moet zeggen. Want anders dan zegt u later, ja, hij zegt zus, hij zegt zo. Ik zeg niks, ik citeer. Waar staat dat hij ons in alles gelijk is geworden? Waar staat dat hij net als wij vlees en bloed deelachtig is geworden? Wanneer er staat dat hij is gekomen in gelijkheid des zondigen vleeses? Waar staat dat hij is gekomen onder de wet? Waar staat dat hij geen gedaante nog heerlijkheid had? Enzovoorts. Dat gaat toch over zijn positie als mens op aarde. Wij zouden daar niets aan afdoen. Wij zouden niet proberen de vernedering van Christus te ontkennen. Want waar men de vernedering van Christus ontkent, van de Heer Jezus. Dus ontkent men tegelijkertijd zijn verhoging. Als hij niet vernederd geworden is, is hij niet verhoogd. Dan is er geen verhoging. Dan bestaat die helemaal niet. Dan blijven alle dingen gelijk zij altijd al waren. En dan ziet het er slecht uit voor de mens. Dat is waar het werkelijk om gaat. En wanneer we enig begrip willen hebben van de Heer Jezus, wie hij was, dan worden wij in de eerste plaats geconfronteerd met hem in zijn aardse omwandeling. Op aarde, als mens, als zoon van de timmerman. Als iemand die zich kon opwinden. Ook als iemand die heel laconiek kon doen over dingen waar anderen zich over opwonden. Enzovoorts. Over iemand die moeite had met zijn tijdgenoten. En die zich regelmatig terugtrok. Alleen. Die dus altijd eenzaam bleef. Dat is niks bijzonders. Ik spreek tegelijkertijd waarschijnlijk over ieder van u. Ik weet het nooit helemaal zeker. Maar vooruit. Ik denk dat zo is. En die toch altijd weer het hoofd moet bieden aan de omstandigheden. En eerlijk gezegd, de omstandigheden het hoofd bieden. Ik denk dat dat op zich niet zo moeilijk is. Ik denk dat de moeilijkheden die daaraan vastzitten gelegen zijn in onze eigen emoties, in onze eigen gevoelens. En dus hebben wij te strijden niet tegen omstandigheden, maar tegen onze gevoelens. Waarom zouden we bang zijn als we geen gevoelens van angst kennen? Voor wie zouden wij bang zijn? Wat zou er bedreigend zijn, zal ik maar zeggen, als het niet onze emoties zou opwekken, enzovoorts. Bovendien, waarnaar zouden wij ons uitstrekken als we ons niet aangetrokken voelen tot iets of iemand, of in de omgekeerde volgorde dan? Maar u begrijpt al waar ik het over heb. De Heer Jezus als mens op aarde met zijn menselijke emoties, met zijn liefde, zijn afkeer ook. Ja, voor wie precies, daar hebben we het nou maar niet even over. Sommigen hebben moeite genoeg om zich voor te stellen, de Heer Jezus met gewoon menselijke emoties, zoals wij die ook hebben. Maar dat is nou juist waar het allemaal over gaat. Het probleem van de mens in deze wereld zit hem in de wijze waarop hij tegenover de dingen staat. Zit er feitelijk in zijn gevoelens dus. En als de Heer Jezus mens was, betekent dat hij diezelfde gevoelens kende die u en ik ook kennen. En dat hij die ook heeft moeten overwinnen bij gelegenheid. En dat hij op grond van wat hij van Gods woord geleerd had, dingen moest doen die rechtstreeks indruisten tegen zijn emoties. En dus bad, want wat moet je anders bidden, denk ik trouwens. En dus bad, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch hiertoe ben ik in deze uren gekomen. En niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de Heer dan toch dingen deed, niet alleen toen, maar dat de Heer dingen deed die hij van nature, ja, ik denk dat dat een goed woord is, die hij van nature niet zou doen. Dat wil zeggen, niet vanuit zijn instinct, dat heeft de mens immers, niet vanuit zijn gevoelens. Als je zou doen wat in zijn hart was puur om te doen, zou je dat soort dingen niet gedaan hebben. En hij deed ze toch. Ja, als dat niet zo was, wat betekent het dan dat van hem staat dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft? Gehoorzaamheid leren wil zeggen dat men dingen doet die men moet doen, die men opgedragen krijgt van iemand die meerder is, enzovoorts. En in strijd met wat men zelf eigenlijk het liefste zou doen. Om wat voor reden dan ook, dat doet verder niet de zaken. Begrijp je maar goed, over dit soort zaken kunnen we natuurlijk makkelijk weken vullen. Dan moet u alleen een andere spreker inhuren, want ik kan dat niet. Ik ben er over het algemeen gauw over uitgepraat. Maar het punt blijft gewoon dat ons de Heer Jezus voorgesteld wordt als mens. In vernedering, daar staat er ook, maar ik schuif het nog even een poosje voor me uit. Daar kunnen jullie vast aan wennen. Want we hebben het er uiteraard nog wel een keer over. Maar de gedachte blijft dus dat als ons in de schrift de Heer Jezus wordt voorgesteld als het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, als de kracht Gods, als degene die alle dingen draagt omdat hij de kracht Gods is en omdat hij het woord Gods is, dan is dat de beschrijving niet van Jezus in zijn omwandeling op aarde, maar is het de beschrijving van Christus in zijn tegenwoordige positie aan de rechterhand Gods. Toch? En er staat nergens dat hij die positie altijd al had, integendeel. Hij is dat geworden. En wij zouden ervoor waken dat we beschrijvingen van Christus in zijn tegenwoordige positie zouden veralgemeniseren en daarna ook zouden toepassen op oudtestamentische tijd enzovoorts. Vers 2?
Ja,
4. Ja. Vader, verheerlijk mij, die bedoel je?
Ja.
Ja. Leuk, hè? De vraag is een vraagje over Johannes 17, het hogepriesterlijk gebed. Eerst, mijn eerste opmerking is dan, hoezo hogepriesterlijk gebed? Was de Heer Jezus dan hogepriester? Want we hebben je... Nee, ik ben bij de termen. Ik gebruik hem ook. Net zo. Natuurlijk is dat een hogepriesterlijk gebed. Prima titel. Ik weet geen betere. En anders nemen we er helemaal geen een. Maar goed. Maar was de Heer Jezus hogepriester? Het antwoord is nee, want ik lees in Hebreeën 7... dat toen hij op aarde was, was hij geen hogepriester. Dat kon hij ook niet zijn, want het nieuwe verbond was niet aangebroken. Dus ik kon geen priester zijn naar de ordening van Melchizedek. En het oude verbond werkte nog wel, maar daarin kon je alleen priester zijn als je op zijn minst was uit de stam van Levi. Het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is over welke stam Mozes niet gezegd heeft van het priesterschap. Mooi zin, hè? Ja, die staat daar dus ook precies zo. Hij was niet uit Levi, hij kon geen priester zijn. En die verbond was er niet, dus hij kon ook geen priester zijn naar de ordening van Melchizedek. Niet in mijn hoge priesterlijk gebed. Het bevestigt dus wat ik daar straks zei. Alles wat je in Johannes leest over de Heer Jezus is prematuur. Hij zou het zijn. Nou, binnen 4 dagen. Vanaf dat tijdstip dan. Want het was de nacht waarin hij verraden werd enzovoort. Maar het mooiste is, het mooie is dat, en daar gaat de vraag natuurlijk over, dat de Heer dan zegt, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik zeg over dat vers dan nu, het betekent dus dat is een heerlijkheid kwijt was. En al heel lang, het geeft mij bovendien de gelegenheid te zeggen dat de Heer Jezus dus voor zover in heerlijkheid, niet onder de naam Jezus uiteraard, maar dat hij zijn heerlijkheid kwijt was geraakt, niet eens bij zijn menswording, maar eer de wereld was. Dat wil zeggen bij het tot stand komen van deze tegenwoordige wereld, op zijn laatst. En toen deze wereld geformeerd werd, en toen de mens geformeerd werd uit de stof der aardbodem in Genesis 1... verloor hij daarmee heerlijkheid, want het zou blijken dat die mens en deze tegenwoordige wereld in zichzelf zou zijn tot oneer van God. Het heeft te maken met de bekende vraag, als er dan een God is, waarom leven wij dan in een zondige wereld? Heeft hij dan die zondige wereld gemaakt? Het is niet best als God dat gedaan heeft. De Bijbel zegt dat is ook niet best, dat is zeker niet eervol voor God. Daarmee verloor hij heerlijkheid. Maar het is niet het einde van het verhaal. En het is niet eerlijk eisen te stellen aan een half product. Aan iets wat nog niet af is. Begrijp u wel? Want de schepping is nog niet af. Daar wilde ik het eigenlijk over hebben. In de eerste plaats vanavond met u. Maar we hebben het er nog wel eens over. Nou, nee, we hebben het er niet over. Hebreeën 2. Hij is afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij is uitgedrukt het beeld van Gods wezen. Hij is de kracht Gods. Hij is, noteert u dit, want om de tijd zoek ik het weer niet op. Hij is het beeld Gods. 2 Korinthe 4, vers 4. Hij is het beeld Gods. Colossenzen 1, vers 15. In hem woont al de volheid der Godheid. Zelfs lichamelijk, maar daar gaat het me nou niet om. Dat is Colossenzen 2 inmiddels, meen ik. Maar dat staat niet in het Oude Testament, dat staat in het Nieuwe. En het is de beschrijving van Christus na zijn opstanding. Dat is wat Jezus geworden is. En een van de meest essentiële dingen, we hebben op deze plaats ook daar vele malen, eertijds veel malen op velerlei wijze, over gesproken. Mijn vader en trouwens ook, maar dat was niet op deze plaats. Maar laat me zitten. Over wat al die nieuwtestamentische bijbelboeken leren. Namelijk dat Jezus van Nazareth tot Zoon van God en daarmee ook dus tot Christus, want die zou de Zoon van God zijn, gesteld is geworden bij zijn opstanding uit de dood. En in het algemeen op grond van de woorden die tot hem gericht zouden worden van Gods wegen, die tot hem zou zeggen: gij zijt mijn zoon, en niet gij zijt het altijd al geweest, gij zijt mijn zoon heden, vandaag, heden, Psalm 2, heden heb ik u verwekt. Dan wel, heden heb ik u gegenereerd. Maar het had net zo goed kunnen zijn, heden heb ik u aangesteld. Maar zo staat het weer op andere plaatsen. En de gedachte is dus simpelweg deze, dat Jezus van Nazareth deze positie ontvangen heeft ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. En op grond van, maar daar staat er weer andere plaatsen, op grond van, niet dat hij zo'n geweldig mens was. Ik zei niet dat hij geen geweldig mens was. Ik zei dat hij deze positie ontvangen heeft. Niet op grond van dat hij een geweldig mens was. Maar op grond van zijn geloof. En naar Gods maatstaven, voor zover geweldige mensen bestaan, zijn het gelovigen. Maar niettemin op grond van zijn gehoorzaamheid. Op grond van zijn onderwerping. Op grond van zijn geloof, ten koste van alles en ten koste van zijn eigen menselijk leven. En hij is dus gehoorzaam geworden, Filippenzen 2, tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom, let op dat woord, daarom. Als wat nu volgt niet waar is, was het eerste niet waar. En andersom, als het eerste niet waar is, is het andere niet waar. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem een naam gegeven boven alle naam. En voor die naam zal alle knie zich buigen. Wat in de hemel is en wat op de aarde is en wat onder de aarde is. Geciteerd uit Jesaja 42, als ik me goed herinner. En daar in de buurt, nee, het staat er een paar keer, maar vooruit. Begrijp je hoe dat zit? Hij is dat geworden ter gelegenheid van zijn opstanding. En wat hij ook tevoren was, het doet in dit verband niet meteen zoveel ter zake. Het gaat er niet om wat hij was in de eerste plaats. Het gaat erom wie hij geworden is. En het gaat om de weg die hij gegaan is. En als we ontkennen dat hij iets geworden is, en als we zeggen dat hij wat hij is altijd al was, ontkennen we in de praktijk de complete bediening van onze heiland zelf, waardoor hij nota bene eeuwige zaligheid tot stand gebracht heeft. Dat is waar het over gaat. Dat is nog maar een deel Want het volgende deel is natuurlijk, maar dat is verbazend onbekend helaas, in het algemeen dan. Het volgende deel is namelijk dat als ons voorgehouden wordt, de Heer Jezus, op wie wij onze blik zouden richten, als gezegd wordt dat we onze loopbaan zouden wandelen, ziende op Jezus enzovoorts, als gezegd wordt dat wij in zijn voetstappen zouden wandelen, als gezegd wordt dat hij ons een voorbeeld heeft nagelaten, wordt dus gezegd dat we zouden leven zoals hij. Maar hoe zouden wij kunnen leven als God op aarde? Daar wij geen God zijn. Maar waar de Heere Jezus was, de gelovige mens bij uitstek, zouden wij zijn voorbeeld navolgen en leven als gelovige mensen hier op aarde. En als je zegt, maar we hebben een hemelse toekomst. Ja, als dat voor iemand ooit waar was, was het voor de Heere Jezus. En als we zeggen, wij zullen tot zoon Gods worden aangesteld, dus niet maar gewoon mensen, dan zeg ik, ja, dat is nou juist de eerste grote zegening van de Heer Jezus. Hij was gepredestineerd om tot zoon gesteld te worden. Dat maakt hem zo bijzonder. Maar dat is precies wat ook ons zo bijzonder zou maken. Enzovoorts. Toch? En als u zegt, ja, maar wij wandelen toch door de kracht Gods, dan zeg ik, ja, door wie dacht u eigenlijk dat Jezus in de tijd gewandeld heeft? En wie hem die kracht gaf? God zelf toch? Het is echt precies hetzelfde verhaal. En waar het over gaat is dat waar wij inderdaad leven uit geloof en onderwerping aan zijn woord. Waar we trouw zijn, niet aan de traditie, maar waar wij trouw zijn aan de Bijbel als zodanig, zullen wij op gelijke wijze daarvoor beloond worden als ook Jezus van Nazareth, die trouw was aan de Bijbel, aan het geschreven woord, en die daar niet buiten ging enzovoorts, en die om die reden inderdaad leed en stierf zelfs, maar die om die reden uitermate verhoogd werd en die een naam ontving boven alle naam en langs die weg oorzaak werd voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Hebreeën 5. Dat is het verhaal. En daarom kan de schrift zeggen, wij hebben een hoge priester, sinds wanneer? Ja, sinds zijn opstanding uit de dood, want Hebreeën 7, ik geef je nou wel erg veel huiswerk mee, maar sorry. Ik neem de gelegenheid maar te baat om het allemaal in één adem achter elkaar te zeggen. Daarom kan de schrift zeggen dat hij onze hoge priester is, sinds wanneer? Wel, hij is hoge priester geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. En dan kun je lang en kort theoretiseren over de vraag hoe vergankelijk het leven van de Heer Jezus was, wat hij had hier op aarde. Heeft geen enkele zin, hij stierf. Hoe vergankelijk was het dan? En dan kunnen wij wel theorieën in elkaar zetten om dat wat op te krikken. Zo van, het was eigenlijk niet vergankelijk, maar hij legde het af enzovoorts. Dan zeggen, ja jongens, praat nou alsjeblieft niet zoveel wat taal. Want hij legde het af, hij kon het opgeven, dus was het vergankelijk. Toch? Enzovoorts. Want ik heb er nog een paar, maar die zal ik u nu besparen. Hij werd hoge priester naar de kracht des onvergankelijke levens. En dus is hij een volmaakt hoge priester, zegt Hebreeën. Ik hoop dat u elke keer begrijpt dat ik citeer. Dus is hij volmaakt hoge priester omdat hij altijd blijft. In tegenstelling tot al die hoge priesters van het oude verbond die inderdaad de onhebbelijke gewoonte hadden waar we al over gesproken hebben. U weet wel, toen zijn wel velen hoge priester geworden, maar dat was omdat zij door de dood verhinderd werden te blijven. Maar deze heeft een volmaakt hoge priesterschap, alzo hij eeuwig leeft. En omdat hij dat geworden is, krachtens onvergankelijk leven. Wanneer werd hij dat dan? Bij zijn opstanding en geen dag eerder.
Maar het is een beetje ingewikkeld,
want ik hoef niet ingewikkeld te maken. Ik geef gewoon een antwoord. De vraag is, wie was Melchizedek? Het antwoord is, dat was de Heer zelf. Dat is het enige antwoord waar ik volkomen vrede mee heb. Melchizedek die in Abraham verscheen, was het gewoon de verschijning van Jehovah aan Abraham. onder de naam Melchizedek. Waarom noemt u zich dan Melchizedek? Dan zeg ik, ja, waarom noemt u zich dan de ene keer Jehovah, de andere keer de engel van Jehovah, de andere keer de vorst van het Heer des Heren, en de andere keer heet hij maar gewoon een man? Er waren nog een paar titels, maar die ontschieten me nou. Omdat daar betekenis gegeven wordt aan die naam waarvan hij zich bedient. En dat is het dan. Maar goed, daar ga ik verder niet op in, want dat wordt te gecompliceerd. Waar het maar om gaat, is dat hij dat priesterschap pas ontvangen heeft bij zijn opstanding uit de dood. En waar priesterschap, en zeker hoge priesterschap, gegeven wordt aan de eerstgeborene, ontving hij dus inderdaad eerst geboorterecht. En dat was toen hij als eerste geboren werd, wedergeboren werd namelijk. Binnen een nieuwe schepping. En dus, heden heb ik u gegenereerd en gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dus, zit op de troon, de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, enzovoorts. En dus, zegt Petrus, hij werd tot Here en tot Christus gesteld. Vervulling van alle oud-testamentische beloften. Op die ene dag van zijn opstanding. De uiterste verhoging van Christus, die het resultaat is van zijn uiterste vernedering. Dat is waar het over gaat. En als je een ander woord wil hebben voor vernedering, een iets minder negatief woord, dan is het onderwerping. Al weet ik nooit hoe negatief dat woord tegenwoordig al is, maar vooruit. Maar ik begrijp wel waar ik het over heb. Gehoorzaamheid. Waarom nou zijn wij mensen altijd bezig om van alles te bedenken en om theorieën, filosofieën, niet in de laatste plaats theologieën uit te denken, om die over de Bijbel heen te leggen, zal ik maar zeggen, en om de Bijbel vervolgens in dat schema te passen, want dat is wat altijd maar gebeurt. En dat is de bril waardoor men dikwijls de schriften leest enzovoort. Als men het onbevooroordeeld doet, en vele ongelovigen doen dat overigens, dan zeggen ze, ja, die Jezus is een gewoon mens, maar die christenen hebben er heel wat meer van gemaakt. Achteraf. Te beginnen bij Petrus en niet in de laatste plaats Paulus. Die hebben er wat van gemaakt. Maar de geschiedenis van Jezus is gewoon de geschiedenis van de mens op aarde. Dat is het dan. En ze zitten niet zo ver bezijden de waarheid. Dat er maar een deel van de waarheid is, dat is waar. En dat het ook niet zalig maakt, dat is ook waar. Maar daarom hebben ze nog niet per definitie ongelijk. Nou goed.
Ik heb persoonlijk, ik ken je op het ogenblik gevoel, ik heb ook geen probleem, maar ik heb ook geen kerkelijke denkbeeld of zo. Nee. Ik zit bijvoorbeeld, hier lees ik bijvoorbeeld in Romeinen 6, of sorry, 5, vers 10. Dus dat wij veel meer zullen bij Jezus zijn, behouden worden door zijn leven, omdat hij de Christus is.
Ja.
Dus heb ik geen, door zijn ontstaan, heb ik daar geen probleem mee, maar daarvoor staat. Dat indien wij vreemden zijn die met God verzoend zijn, door de dood zijn zoons.
Ja.
Waarom staat hij dan dood zijn zoons? Dat begrijp ik dan.
Ja, nou, schriftplaatsen van die categorie zijn er vermoedelijk tientallen. Ik heb ze ooit een keer verzameld, maar ik vind het niet zo zinvol om ze allemaal te verzamelen. Want van al die schriftplaatsen kan altijd hetzelfde gezegd worden. Als er staat de dood zijn zoons, is het dus de dood van degene die wij nu kennen als zijn zoon. Er is niks moeilijks aan. Wat voor voorbeelden moet ik daarvan geven? Kijk, dat valt nou echt in de categorie normaal taalgebruik, waar we geen enkel probleem mee zouden hebben, behalve dan nu we in theologische discussie eventueel terechtkomen. We zeggen prins. Nee, dat kan je niet zeggen. Wat moet ik zeggen? Vroeger heb ik in dit verband trouwens een voorbeeld gehoord. Dat is me bijgebleven. Ik weet niet meer van wie ik het gehoord heb, maar het is 50 jaar terug. Een voorbeeld. Nee, zo lang niet. Maar een voorbeeld over het bezoek van koningin Juliana aan Suriname. Nou, ik weet niet hoe het inmiddels is, maar toen dat gezegd werd, moest ook vastgesteld worden, koningin Juliana was nooit in Suriname geweest. Toen zei iemand, ja, die is er wel geweest. Dus 18 jaar was, heeft ze een officieel bezoek aan Suriname afgelegd aan de Nederlandse Antillen enzovoorts. Het is ook zo. Ja, maar ze was geen koningin. Toen. Nog. Maar je kunt dus rustig zeggen, het bezoek toen koningin Juliana een bezoek bracht aan... Ja, ze is nu koningin, maar toen alleen nog niet. Nou, en, er is toch niks moeilijks aan? Het gaat over wat hij nu is. Nu kennen wij hem als Christus... en dus kan gezegd worden dat Christus in de tijd stierf. Ja, niet in zijn hoedanigheid van Christus... maar andersom heel goed, namelijk opdat hij de Christus zou worden. En dat rechtvaardigt de uitdrukking helemaal. En het bezoek van prinses Juliana aan Suriname was omdat ze koningin zou worden, was de bedoeling. Enzovoort. Dus het is volkomen terecht dat zeker achteraf die term gebruikt wordt. En wat denkt u van deze? Er schieten we de zatten binnen. Jezus Christus en die gekruist. Nou, juist na zijn kruisiging wordt gezegd... deze Jezus is tot Christus geworden... daarna wordt hij niet meer gekruist. Anderen hebben ervan gemaakt, want die categorie ken ik ook... dat hij nu weer gekruist wordt. Wat het ook maar wezen mogen, want men bedenkt... wat hoor, verzint ze maar, zou mijn broer zeggen. Huh? Maar, bedoel, dit zijn geen moeilijke schriftplaatsen. Integendeel. Het gaat er juist om dat de Heer die weggegaan is opdat hij dat zal worden. En er is echt niks moeilijks aan, daarom heeft de discussie geen zin. Er is echt niks moeilijks aan dat hij zich al zag in die toekomstige positie. En dat mag niet moeilijk zijn, omdat als het goed is, wij als kinderen Gods onszelf zien in onze toekomstige positie. En hoewel wij, daar heb je weer zo'n onderwerp, oh sorry. Hoewel wij geen zonen God zijn. Er komt altijd wel iemand met één of twee teksten om te bewijzen dat we het wel zijn. En dan kom ik weer met een stuk of twee, drie waarin staat dat we het nog niet zijn. Dus dat schiet ook niet echt op. Maar hoewel wij nog geen zonen God zijn. Is het te hopen dat God ons al wel jegens ons... als zonen gedraagt, met dank aan Hebreeën 12. Wij zouden ons bij voorkeur wel zo zien, maar zeg niet dat je het bent. U begrijpt toch waar ik het over heb, of niet? Dat is gewoon het beginsel dat de toekomst die ons beloofd is, bepalend is voor ons heden. Daarheen strekken wij ons uit, enzovoorts. Daarmee identificeren wij ons. Dat is ons leven. Nu nog niet, maar we zijn onderweg daar naartoe. En dat was ook het leven van de Heer Jezus. En hoewel hij niet officieel tot Zoon Gods gesteld was, beschouwde hij zich als de Zoon. En andersom, net zo goed, de Vader beschouwde hem eveneens als de Zoon en gedroeg zich jegens hem als Zoon. Maar officieel was dat nog niet. Daarbij dienen wij te bedenken, maar dat heb ik al eerder gezegd deze week, dat zoonschap een officiële aangelegenheid is. Iemand wordt tot zoon gesteld. En of nou Jacob en Esau allebei zich beschouwden als zonen van Isaac, als het er helemaal over gaat, alleen Jacob werd het. Hebben jullie? Want dat is waar het over gaat. Isaac had kinderen. Wij beschouwen ze als zonen, namelijk erfgenamen. Maar wie echt de zoon zou worden, in de officiële betekenis van het woord, ja, dat stond nog te bezien. En inderdaad, het werd niet de oudste, maar de jongste. Het werd niet de eerste, maar de tweede. Het werd niet de eerste Adam, maar de laatste Adam. Het werd niet de eerste mens, maar de laatste mens. Het werd niet Adam 1, maar het werd Adam 2. Maar dat wisten we langzamerhand hier al, enzovoorts. Dat is waar het over gaat, officiële aanstelling. En dat daarop vooruitgegrepen wordt, daar heb ik geen enkel probleem mee, want zoals het er staat, is het ook goed Nederlands. En zelfs, natuurlijk, ik kan er zo even op doen. Straks komt natuurlijk iemand naar me toe. En zegt dan, ja, maar er staat dat tot de Heer Jezus gezegd wordt, of over de Heer Jezus gezegd wordt, deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Of deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Dan was hij toch. En dan moet ik zeggen, nee, dat was hij nog niet. Hij zou het zijn. Maar het bewijst wat ik nu net gezegd heb namelijk. Het is niet in strijd daarmee. Het bewijst wat ik gezegd heb. Namelijk, God gedraagt zich jegens hem als zoon. En als God vanuit de hemel zegt, deze is mijn geliefde zoon. Zegt hij, dat wordt degene die ik zal aanstellen. En dus, hoort hem. Want als je hem hoort... dan zul je hem volgen en deel hebben aan zijn aanstelling. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen wil zeggen. Dit is degene die mijn wil volbrengt. En die volkomen zich onderwerpt aan mijn woord en die op grond daarvan door mij op de troon gezet zal worden. Want het is openbaar dat hij op die troon niet zat. Niet letterlijk, maar overdrachtelijk ook niet. Dat moest nog gebeuren. Dat is het nou juist. En al die andere opmerkingen, broeders en zusters, ja, sorry. Het heeft weinig zin. Denk er nou gewoon eens een keer zelf over na. In plaats van altijd maar weer aan mij te vragen, maar er staat toch dit en er staat toch dat en er staat toch zus en er staat toch zo. Denk er nou zelf eens een keer over na. Zo moeilijk is het echt niet. Aan de Heere Jezus werden beloften gedaan. Aan de mens Jezus. Ja, maar hij deed toch wonderen. Zeg ik, hoeveel mensen wou je hebben die wonderen deden in de Bijbel? Dat bewijst toch niet dat hij de Zoon van God was. Het bewijst dat hij door God gebruikt werd en in Gods dienst stond. En dat hij een profeet was. En dat God iets door hem te zeggen had. Dat is wat het bewijst. Maar als hij leed, als hij bezorgd was, als hij weende enzovoorts, bewijst dat dat hij mens was met menselijke gevoelens. En als hij zich terugtrok om te bidden, bewijst het zijn menselijke onzekerheden. Niet verstandelijke onzekerheden noodzakelijk, maar wel degelijk emotionele onzekerheden, want daar komt het gewoon vandaan. Zo'n Heer hebben wij. En ik zeg altijd, ik had het vanavond niet willen zeggen, ik had trouwens even een andere koers willen volgen, maar dat komt dan nog wel. Maar ik zeg altijd, waarom hebben wij nou een beeld van de Heer Jezus alsof hij God was die zich voordeed als mens? Hij was niet God die zich voordeed als mens. Als dat zo is, dan ligt de Bijbel noemt hem mens. En begrijp je me goed, de Bijbel geïnspireerde woord van God noemt de Heer Jezus Christus een mens. En u denkt toch dat God zelf trapt in die vermomming? Dat kan toch helemaal niet? Hij deed zich niet voor als mens. Hij was mens. Broeder, die tekst hebben wij al een keer besproken, dus daar ga ik niet op in. Maar als u denkt dat ja, die tekst staat dat hij geen zonde had of droeg, dan zeg ik, als dat zo was, ben jij en ik niet behouden. Dat wist je ook dat ik dat zou zeggen, dus ik zeg het ook gewoon. Hoezo uitgenomen de zonde? Broeder, als je dat vers compleet zou citeren, dan zou je lezen dat hij in alle dingen gelijk als wij is verzocht geworden, doch zonder tot zonde te komen. Hij is namelijk verzocht geworden en hij is niet gestruikeld voor de verzoeker. En er spreekt niks over een al of niet zondige natuur van de Heer Jezus. En zegt ook niks over dat hij wel degelijk onze zonde gedragen heeft op het hout. En dat God hem rekende als zondaar en tegelijkertijd als gelovige. Of bestaan er soms geen gelovige zondaren? Ik wil zeggen, dan kunnen jullie meteen vertrekken. Dat zijn wij toch allemaal? Gelovige zondaren. En op grond van onze zonde wordt onze oude leven weggenomen, inclusief de Heer Jezus. Ik zeg het andersom. Ik zeg het verkeerd om. Op grond van de zonde die hij droeg en op grond van zijn komst in gelijkheid des zondigen vleeses. We hebben in tegenovergestelde tekst, streep ze dus maar tegen elkaar weg en kijk maar wat je overhoudt. Hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Hij droeg uw en mijn zonde en God beschouwde hem als zondaar. En doodde hem. Toch? Het is niet een moeilijke theorie. Als het niet waar is, zijn wij niet behouden. Zijn onze zonden niet vergeven. Dus wees voorzichtig met toepassingen van teksten die je maar half leest of citeert. Sorry. Hij droeg onze zonden enzovoort. En hij stierf. En als de vers zegt nog zonder zonde, dan gaat het niet over zijn aard, over wie hij was, maar het gaat over hoe hij leefde. Hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geworden, nog zonder zonde. Maar als hij geen zondige natuur had, zal ik maar zeggen, als hij niet kon zondigen, of sorry, hoe moet ik het dan anders zeggen? En hoe kan ik de problemen vermijden? Ik doe het niet om iemand op zijn tenen te trappen, maar wat moet ik dan zeggen? Als hij niet kon zondigen, wat betekent het dan dat hij niet gezondigd heeft, ondanks de verzoeking? Als iemand aan hem heeft zitten krassen, zal ik maar zeggen, maar hij kon niet ingekrast worden zo hard als hij. Wat betekent het dan als je zegt, hij was onkreukbaar en hij was onaantastbaar? En hij is ons voorbeeld. Wij zijn niet onkreukbaar, wij zijn niet onaantastbaar, maar wij zouden wel zijn voorbeeld navolgen en niet zondigen in de zin van ongeloof. Dat is wat de schrift zegt. En het verhaal is, en ik vertel het elk jaar hier geloof ik langzamerhand. De Heer Jezus leed en stierf omdat hij zondaar was, want God rekende hem als zondaar en dan was hij het. En de opperste rechter, de hoogste rechter die is, want we praten over juridische zaak. De hoogste rechter die er is, die zei hij is een zondaar. En dan kun je wel zeggen, ja, maar betekent dan dat hij niet kon of wel kon of gedaan heeft of niet gedaan. Hij zegt, heeft er niks mee te maken. Dit is de uitspraak van Gods wegen. En als u de uitspraak van de Heer Jezus zelf wil hebben, die ging op zijn knieën en bad tot God en hij zegt, mijn zonden zijn alle dagen voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Doch wees mij genadig en schenk mij een rein hart. Nooit gelezen dat gebed? Ja, staat op Psalm 51. Bijvoorbeeld, Psalm 51. En waarom zeggen wij dan van, ja, hij was geen zonde en hij was volmaakt enzovoort. Ja, hoezo geen zonde en in welke zin volmaakt? Waar hebben we het eigenlijk over? Hij was mens. En hij gaf het voorbeeld. En om zijn zonde werd hij gedood. God zij dank, want door de genade Gods smaakte hij de dood ook voor u en mij, want hij droeg ook u en mijn zonden. Dat was niet meer een trucje. Dat is realiteit. En hij heeft geweten en ervaren wat het is om te leven in deze vergankelijke wereld. Waarin alles wat men opbouwt verdwijnt. En waar men van goede wil is wellicht. Waarbij altijd het kwade tussen beiden komt. Waarin alles afbrokkelt enzovoort. En niets hier blijvend is. Hoe schoon ook. En hoe schoon hij ook was, hij bleef ook niet. Dat is het verhaal. En als we een beetje gevoelig zijn, dan begrijpen wij wat voor uitwerking dat juist en vooral op hem gehad moet hebben. Maar hij werd opgewekt uit de dood, op grond niet van dat hij geen zonde gedaan had, maar op grond van dat hij een gelovige was. En er staat uitgebreid zwart op wit op vele plaatsen in de Bijbel. Ondanks de pogingen om het hier en daar weg te vertalen, overigens. Op grond van geloof. En dat wetende zeggen wij, halleluja, want als een mens dan een zondaar is, als u en ik dan een zondaar zijn, wel dan moeten wij sterven, nou en. Want als wij ons onderwerpen aan het woord Gods, als wij gelovigen zijn, zullen wij uit de dood worden opgewekt. Voor zover dat uiteraard niet al heel lang het geval is, al wedergeboren zijn enzovoort, maar zo moeilijk zullen we het maar niet maken. Het gaat maar om de meest eenvoudige principes waar we het hier over hebben. Toch? Hij heeft ons de weg geopend. Hij is de weg tot God, is de weg naar een nieuwe schepping, weg naar de hemel enzovoorts. Het is een weg die wij gaan kunnen, want wij zijn zondaren en wij geloven. En de Heer Jezus werd tot zondaar gesteld in elk geval, citeren, werd tot zonde gesteld enzovoorts. Maar op grond van zijn geloof werd hij opgewekt. Dat is het hele verhaal. Dat zouden we leren staan. Nou, het is niet het hele verhaal. Het hele verhaal kan ik niet eens vertellen. De gedachte is immers dat wij, begonnen zojuist aan, dat wij geen hoge priester hebben die niet kan medelijden hebben met onze, onwetenden en dwalenden. We hebben een hoge priester die zelf met zwakheid omvangen is. Daar kun je heel avond over discussiëren, heb ik allemaal al gehad. Niettemin waag ik me er maar weer aan. Want het staat gewoon in mijn Bijbel. Enzovoorts. Hij weet wat het is om in een vijandige wereld die beheerst wordt door Satan, de overheden, de god deze wereld en de macht der lucht enzovoorts, om in deze wereld met al zijn tekortkomingen te leven enzovoorts. Deze wereld met al zijn filosofieën en eigen wijsheden enzovoorts. En te midden daarvan, en vooral ook te midden van al die godsdienst, vast te houden aan het eenvoudige woord van God. En de bedoeling is zelfs dat uw en mijn leven precies er hetzelfde zou uitzien. Dat wij zouden leren onder alle omstandigheden, bij al onze tegenslagen, die wij dikwijls zelf trouwens in de hand gewerkt hebben, maar misschien ook niet, dat we onder al die omstandigheden, alle onzekerheden die het leven ons te bieden heeft, onder alle omstandigheden zouden vasthouden aan het woord Gods en aan de beloften Gods enzovoorts. En zouden leven uit de rijkdom zijn genade, zouden leven uit de kracht die we van hem zouden ontvangen, zouden vertrouwen op de hulp die hij ons daarin en daarbij, in dit leven uit geloof, zou geven enzovoorts. En hij verandert omstandigheden misschien niet, maar hij geeft ons inderdaad voldoende door zijn woord en zijn geest om staande te blijven. En zo was het ook bij de Heer Jezus. Bij gelegenheid staat er dat er een engel kwam die hem vertroostte. Toch? Niettemin, hij moest toch diezelfde weg gaan en hij zou een paar uur later gekruist worden. Toch? Veranderde aan de omstandigheden niks. Maar God gaf hem bij gelegenheid de kracht om trouw te zijn, daar waar hij bovenmate verzocht zou worden. En de verzoeking van de Heer Jezus is net zo goed de verzoeking die tot ons komt. En de verzoeking van de Heer Jezus leert ons op welke wijze een mens die verzoeking zou weerstaan. Namelijk met de woorden: er staat geschreven. En waarachtig niet in christelijke geschriften, maar gewoon in de Bijbel zelf. Dat is waar het om gaat. En wanneer we dat doen, wanneer al dat gedoe eromheen verdwijnt, wanneer al dat gefilosofeerd, waarvan niemand ooit wat begrijpt, wanneer dat verdwenen is en wij gewoon de Bijbel openen en die bestuderen, alle eenvoudigheid, zonder enige hoogmoed enzovoorts, dan zal de Heer zichzelf in zijn woord en door zijn woord aan ons openbaren. En als u het mij vraagt, dat is precies wat de Heer Jezus ook gedaan heeft. Alles vergeten en de Bijbel lezen. En de Bijbel zegt dit, de schrift zegt dat enzovoorts. En daaruit ontwikkelt zich inderdaad dat nieuwe leven. Daaruit en op die grond zal men inderdaad leven ontvangen. En zullen wij zijn navolgers van Christus. En zullen wij gezegend zijn en worden met elke geestelijke zegening in Christus, in de hemel. Want wij kennen de mens Gods, maar niettemin de mens, de zoon des mensen in de hemel. Wat denkt u van de zoon des mensen? Wie is hij? Hij is de Christus inmiddels, de zoon van de levende God. En daarmee oorzaak tot eeuwige zaligheid voor ieder die hem gehoorzaam is. Daar moeten we het bij laten, want ik vrees dat het de hoogste tijd is.